Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.
Johnson & Johnson, wereldwijd bekend om hun medische innovaties. En Lefebvre SDU, expert in innovatieve oplossingen om werkprocessen te optimaliseren. Het zijn twee verschillende organisaties. Ze opereren in andere domeinen, maar hebben een belangrijke overeenkomst. Innovatie is ontzettend belangrijk. Niet alleen voor hunzelf, maar ook voor ons.
Elke vierde donderdag van de maand om 11 uur op New Business Radio. Topic Talks met Anna Neeltje de Boer. In dit programma gaan we dieper in op de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en activeert. Een programma met impact. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Topic Talks. Het komende uur ga ik in gesprek met Michel van Achthoven, hoofd van de Johnson & Johnson Campus Nederland. En Geert-Jan van der Snoek, CEO van Lefebvre SDU. We beginnen aan de hand van de stelling: innovatie mislukt vaker door gebrek aan lef dan door gebrek aan geld. Geert-Jan, jij zit naast me. Welkom. Hoe sta jij tegenover deze stelling?
Innovatie is denk ik het allerbelangrijkste om daadwerkelijk ook vooruitgang te bewerkstelligen. Het is belangrijk voor bedrijven, maar ook voor de hele maatschappij als totaal. En ik denk dat aan het einde van de rit er geld altijd wel is. Zeker bij goede ondernemingen moet er de facto ruimte zijn voor innovatie. Dus ik denk dat dat niet het probleem is. En ook onze maatschappij heeft best wel veel verschillende omgevingen waar je ondersteuning, subsidie kan krijgen met behulp van financiële middelen. Maar het zit hem uiteindelijk in de uitvoering, in de manier waarop je doet, in het lef en de overheid als betrouwbare partner.
En als je dan naar Lefebvre SDU kijkt, hoe is dat voor jullie?
Ja, we zijn een Europees bedrijf, een Europees familiebedrijf aan het einde van de dag. En dat is mooi. Een familie kan zelf bestandig besluiten nemen, waarbij innovatie een belangrijk iets is. Hoe gek het mag klinken met wet en regelgeving. Het lijkt iets wat niet innovatief is, maar het is eigenlijk extreem innovatief, omdat elke dag weer het net een tikje anders wordt. Dus innovatie zit hem in het hart. En dan heb je de technologische kant van innovatie. Is bij ons in eind halverwege 23 zijn wij gestart met AI. En daardoor zitten we nu helemaal voorop de AI-golf, zoals ik zeg. En zitten we maximaal in de hele AI-ontwikkeling. En dat is behoorlijk innovatief.
Dat is absoluut behoorlijk innovatief. Als jij dan kijkt naar een gemiddelde werkdag voor jou. Nou, die is er misschien niet. Dat weet ik niet. Welke rol speelt innovatie dan in jouw dagelijkse leven?
Ik denk dat je, als je met innovatie bezig wil zijn, dat je het in alles moet doen. Net zo goed als je met klanten bezig bent, doe je dat niet tussen 8 en 5. Innovatie duurt niet tussen 8 en 5. Dus je doet het, je hebt het in je en je bent er in alles mee bezig. Innovatie in het doorontwikkelen van een product. Innovatie in kijken hoe anderen het gebruiken en hoe je dat weer terug kan krijgen. Kijken in de maatschappij wat er gebeurt. In dat hele omveld geldt voor mijzelf dat ik er eigenlijk de hele dag mee bezig ben samen met klanten of onze eigen medewerkers. Maar ook in allerlei netwerken en structuren in Nederland en ook voor de BV Nederland ben ik actief met innovatie. Waaronder het AI-fonds, AIC4NL, waar ik ook bij betrokken ben.
Naast jou zit Michel van Achthoven, welkom.
Dank je.
Hoe sta jij tegenover deze stelling?
Nou, ik sluit me helemaal aan bij in ieder geval de energie die Geert-Jan in zijn antwoorden zojuist uitstraalt. En ik denk, Johnson & Johnson is een wereldwijd opererend bedrijf dat geneesmiddelen en medische technologie maakt. Ja, en ik zou bijna zeggen, we bestaan bij de gratie van innovatie. Dat betekent dat we steeds met nieuwe geneesmiddelen of medische technologie trachten te komen om gezondheidsproblemen stuk voor stuk op te lossen of kwaliteit van leven van patiënten te verbeteren, levens te verlengen en zo impact voor de patiënt en ook maatschappelijke en economische impact te hebben. En je moet blijven innoveren om ook die gezondheidsproblemen op te lossen en ook, en dat hoorde ik Geert-Jan ook al een soort van zeggen, om vooruitgang te blijven boeken. En als je dan even teruggaat naar je stelling. Dus wij zijn een wereldwijd opererend bedrijf. En dat is ook omdat om in deze tak van sport actief te zijn, is ongelooflijk veel geld nodig. En mensen onderschatten dat om tot nieuwe geneesmiddelen, medische technologie te komen. Daar is kapitaal voor nodig dat wereldwijd bij elkaar wordt gebracht door aandeelhouders. En die zijn bereid om dat risico wat innoveren uiteindelijk toch altijd is te nemen op het vooruitzicht dat dat gebeurt door een partij die daar al een zekere track record op heeft. En wat ik daaraan wil toevoegen is dat natuurlijk gebeurt dat bij ons in het bedrijf, door ons in het bedrijf, maar het gebeurt ook bij de gratie van het ecosysteem waarin we opereren, het kunnen samenwerken met anderen. En daar zou toevallig Nederland net wel een van de mooie omgevingen voor. Maar daar komen we misschien straks nog wel even op.
Dus eigenlijk kan het een niet zonder het ander, als ik jullie ook zo hoor.
Absoluut, ja.
Michel, als jij dan naar Johnson & Johnson kijkt en als jij met jouw werkzaamheden bezig bent, in hoeverre ben jij aan het innoveren?
Nou, ik zou bijna zeggen dat iedereen van ons aan het innoveren is. Een beetje een flauw antwoord op deze vraag. Maar ik denk, we zitten allemaal in een mindset om, wat ik je net al aangaf, om tot nieuwe geneesmiddelen, om tot medische technologie te komen. Maar niet alleen dat, ook om ervoor te zorgen dat het vervolgens zo goed mogelijk toegepast wordt bij patiënten in de verschillende landen. En om dat te kunnen doen zijn samenwerkingen essentieel. En dus ook het feit dat wij hier nu met z'n drieën aan tafel zitten, is daar ook onderdeel van. Omdat je kunt in isolatie innoveren. Maar wat heeft de wereld er dan vervolgens aan? Je hebt in ons geval artsen nodig om die medische innovaties toe te passen. Verpleegkundigen, andere medisch personeel, maar ook vele partijen betrokken bij de zorg daaromheen. En dat zijn er heel veel, in ieder geval ook in Nederland. En je hebt met z'n allen daar dus een bepaalde mindset nodig. Om daar, als er iets nieuws komt, als er iets veelbelovends komt voor patiënten, om dat ook op een zo goed mogelijke manier ten gunste van patiënten te laten komen.
Dan ben je ook best wel afhankelijk. Hoe zit het met die mindset van al die partners, zeg maar, die daar omheen staan?
Nou ja, goed, kijk, als je laat ik zo zeggen, in het algemeen is iedereen die in de zorg werkt gedreven op het beter maken, of wordt gedreven maken door het beter maken van patiënten. Tegelijkertijd zitten we met z'n allen ook in een context waarin we te maken hebben met een hoeveelheid geld die beschikbaar is. Dat moeten we ons altijd blijven realiseren. We hebben het hier over private investeringen in een publiek gefinancierde bedrijfstak. En met dat laatste bedoel ik, wij betalen allemaal als burgers van dit land onze verzekeringspremie om zorg te kunnen genieten. En daar willen we ook de best mogelijke zorg voor. Dus alleen al het feit dat je in zo'n budget gecontroleerde omgeving zit, maakt het niet makkelijker, om het maar zo te zeggen. Daarmee, dat zeg ik helemaal niet om iemand tekorten te doen, want denk aan mijn antwoord wat ik net al aangaf. Hè. Ik geloof er heilig in dat een ieder die in de zorg werkt dat doet om het leven van mensen beter te maken. Maar daarin heeft iedereen zijn taakstellingen die soms uitdagend zijn om op elkaar af te stemmen. Laat ik het daar even bij laten. Maar gelukkig zijn er bij alle partijen in het land, zou ik zeggen, ik noem dat altijd coalitions of the willing, om inderdaad de gezondheid van onze populatie, daarmee ook van onze maatschappij, verder te brengen.
Geert-Jan, jij bent actief in een andere sector. In hoeverre is dit een herkenbaar verhaal voor jou?
Het is zeker herkenbaar. En ook vanuit het bredere perspectief waar ik actief ben in Nederland en voor de BV Nederland op het gebied van AI zie ik de zorg ook nadrukkelijk. En er zit ook veel overlap, denk ik, als je kijkt naar innovatie in de zorg en in innovatie op het gebied van bijvoorbeeld wetgeving en AI. En dat zit erin dat je uiteindelijk een coalitie of de winningen hebt, zoals net gezegd is, die vooruit moet. Ik denk dat je uiteindelijk als maatschappij moet willen dat je dat bedrijven blijven investeren om te innoveren. Als je niet meer innoveert, sta je stil en uiteindelijk kom je als maatschappij stil te staan. Dat tegenover staat dat er natuurlijk een laag mensen is die het lekker vinden om een bepaalde manier te werken, bepaalde dingen te gebruiken. En dat is de andere kant van innoveren, is de mensen erin meekrijgen met alle nieuwe zaken die er zijn, waar niet altijd iedereen staat te applaudisseren in eerste instantie. Dat zie je bij AI, zie je bij heel veel oplossingen, zie je geheid ook in de farmacie. En dat is denk ik de andere kant van innoveren. Dat is namelijk zorgen de adoptie, het gebruik van de nieuwe vindingen die je doet, ook daadwerkelijk door de maatschappij, de klanten, door gebruikers worden geaccepteerd en dat ze ermee leren omgaan.
Ja, Daar praten we zo meteen over verder.
Dit is Topic Talks op New Business Radio. Ook te beluisteren als podcast via alle bekende podcastkanalen.
Johnson & Johnson is een van de grootste farmaceutische en medtech bedrijven van Nederland. Michel, waar heeft het bedrijf het succes aan te danken, denk jij?
Nou, dus inderdaad, van Nederland, ook van de wereld overigens. Dus Johnson & Johnson bestaat sinds 1886, momenteel ongeveer 140.000 medewerkers wereldwijd, waarvan een kleine 5.000 in Nederland, waarmee Nederland meer dan een gemiddeld land is, voor zover die kwalificatie zou bestaan. Waar heeft dat mee te maken? Dat heeft ook te maken met overnames in de loop der tijd. En we hebben het geluk, tussen aanhalingstekens, dat we een paar bedrijfsonderdelen hier in Nederland hebben, waar een hoop Nederlandse historie op zit. Zo hebben we op het Leiden Bioscience Park, daar zit eigenlijk het grootste deel van onze activiteiten in Nederland. Werken wij sinds 1984, althans ik moet eigenlijk zeggen in 1999 namen wij een bedrijf over, gespecialiseerd in de ontwikkeling van biologische geneesmiddelen voor immunologische aandoeningen, Centocor, die sinds dat moment onderdeel van onze familie is en op dit moment een van de grootste onderdelen van onze wereldwijde supply chain. Dus een stukje historie wat daarin zit. Een ander voorbeeld is in Groningen hebben wij een bedrijf dat zich specialiseert in de ontwikkeling, productie en distributie van intraoculaire lenzen voor mensen met oogaandoeningen. En als je dat helemaal terug afpeilt in de tijd, dan is dat dus in eind jaren 50 van de vorige eeuw ontstaan door een oogarts werkzaam in het academisch ziekenhuis daar, die daar gespecialiseerd in was. En dat is inmiddels uitgegroeid tot wat we daar in Groningen hebben. Zo, dus dat zijn twee voorbeelden om aan te geven dat dat een beetje organisch gegroeid is in de loop der tijd. En dat is prachtig om dat te kunnen representeren naar buiten.
Onderdeel van een wereldwijd bedrijf dus, maar ook echt wel geschiedenis in Nederland. Ja, hoe belangrijk is die Nederlandse vestiging in dat wereldwijde netwerk?
Nou, dus zoals ik je net al aangaf, ik moet eigenlijk de kwalificatie gemiddeld land niet gebruiken, maar dan toch nog één keer. Als je kijkt naar wat we in Nederland hebben, dan is dat eigenlijk groter dan wat je op basis van de omvang van het land zou verwachten. En daarmee is Nederland wel een belangrijke hotspot, om het maar in goed Nederlands te zeggen, in ons wereldwijde netwerk. Daarbij zijn we ook geholpen door het feit dat voor wat betreft onze farmaceutische activiteiten de basis eigenlijk ligt in wat ooit in Beersen bij Turnhout net over de grens dus in België is ontstaan. En dokter Paul Janssen begon daar in 1953 met zijn activiteiten. De man was een genie. Ik heb hem nooit mogen meemaken helaas, maar had heel veel patenten op zijn naam en kwam er eigenlijk al snel achter van ja, als ik al dit moois ook ten gunste van patiënten wil laten komen over de hele wereld, dan moet ik met een grote partij in zee gaan. En hij heeft zichzelf dus in 1961 verkocht, dus aanhalingstekens aan Johnson & Johnson. Als je zoals wij dus vanuit Nederland werkt, is er ook een nauwe samenwerkingsrelatie met onze Belgische collega's, waarmee dus de Benelux als geheel ja, voor ons een belangrijke knoop in het wereldwijde netwerk is.
Ja. Medische innovatie is natuurlijk heel erg belangrijk. Je noemde het net al, hè? Wat is het belang voor de maatschappij? Het is natuurlijk een beetje een inkoppertje, maar ik ga het je toch vragen.
Nou, dat zit op verschillende fronten. Kijk, onze belangrijkste missie is, zoals ik voor de muziek al heb aangegeven, is om het leven van patiënten beter te maken, langer te maken, draaglijker. Nou, noem het allemaal maar op, welke term je daar ook voor zou willen gebruiken. En daar vinden wij dus innovatieve geneesmiddelen en medische technologie voor uit. Dus dat heeft sowieso een directe impact op het leven van de patiënt die het betreft en diens naasten. Dus denk ook aan mantelzorgers die eventueel in het spel zijn. Wat we ook proberen te bewerkstelligen is dat er niet alleen een effect is op de medische uitkomst of de kwaliteit van leven, zo je wilt. Maar als mensen goed behandeld worden voor een ziekte met een hopelijk zo goed mogelijke kwaliteit van leven, kunnen ze ook weer deelnemen aan sociale processen. Denk al aan werk om mee te beginnen. En daarmee is dus de maatschappelijke en economische impact van goede behandeling is ontzettend groot voor ons land als geheel. Dat geldt ook voor andere landen uiteraard. Als je dan kijkt naar waar we het net even over hadden, heel groot is J&J in Nederland. Dan geldt dus dat met de mensen die we te werk stellen en de investeringen die we in dit land doen, bijvoorbeeld in onderzoek en ontwikkeling, dat heeft aan zich natuurlijk ook een grote maatschappelijke impact. Want dat wordt wel eens vergeten, maar met dit soort activiteiten investeer je ook in het verdienvermogen van dit land. Wij exporteren vervolgens ook weer dingen die we maken. Ja, en daarmee dragen we bij aan wat Nederland in economische zin betekent.
En daarmee kom je denk ik dan ook wel terug, hè, op die samenwerkingen die je eerder noemde.
Zeker, ja.
Want ja, hoe belangrijk zijn die dan voor het geheel? Je kan eigenlijk niet zonder al die andere partijen als je daar belangrijke stappen mee wil zetten.
Die zijn ongelooflijk belangrijk. En ik kan daar zeker nu niet alles in noemen, want dan zou ik je hele uitzending vol praten. En dat was vast niet je idee. Maar om er wat dingen uit te halen. Kijk, als er bijvoorbeeld nieuw klinisch onderzoek gedaan moet worden met een middel waarvan wij denken, nou, dat zou wel eens veelbelovend kunnen zijn. Kijk, wij zien natuurlijk zelf geen patiënten. Dus er is een samenwerking nodig met artsen, met beroepsverenigingen van artsen. Wij werken ook samen met patiëntenverenigingen. Die proberen we ook echt een rol te spelen of te geven in het ontwikkelingsproces van, ja, wat betekenen bepaalde innovaties nou voor patiënten? En wanneer is er eigenlijk sprake van betekenisvolle vooruitgang voor jullie? Maar ook uiteraard met regelgevende partijen. Die hebben uiteraard ook bepaalde verwachtingen bij hoe groot moet een effect zijn voordat er sprake is van een middel dat duidelijk wat toevoegt versus wat er al in de praktijk beschikbaar is. Dus op alle fronten zijn die samenwerkingen ongelooflijk belangrijk. Je kan niet zonder. Zoals ik al eerder zei, als wij in isolatie iets zouden ontwikkelen, dan zou dat waarschijnlijk geen enkel succes hebben.
Je noemt nu enkele voorbeelden, maar wat zijn de belangrijkste samenwerkingen voor jullie op dit moment?
Ja, dat is lastig om te zeggen, want het verschilt een beetje van geval tot geval. Maar laten we zo zeggen dat de samenwerking dus met de medische professie is uiteraard ongelooflijk belangrijk. Wij kunnen prachtige geneesmiddelen maken, maar uiteindelijk worden ze toegepast door artsen, verpleegkundigen en andere medische professionals. Dus voor ons is het van belang dat we ons niet alleen richten op een zo goed mogelijke samenwerking met hen om in onderzoek te onderzoeken wat de toegevoegde waarde van de middelen is, maar ook hoe ze het in de praktijk doen. En hoe we ervoor kunnen zorgen dat conform het label, noemen we dat, van de geneesmiddelen of de medische technologie, dat middel in de praktijk ook zo goed mogelijk wordt toegepast. Dus bij de juiste patiënt, op het juiste moment, in de behandeling, in de juiste setting.
Als dat allemaal goed lukt, al die samenwerkingen lopen, jullie zijn lekker aan het innoveren en vinden de goede oplossingen, is dat natuurlijk prachtig. Maar ik denk dat het niet altijd allemaal vanzelf gaat. En misschien stuit je ook wel eens op wat weerstand. Wat zijn voor jullie de grootste belemmeringen?
Dus ook daarvoor geldt weer, daar kun je van alles gedurende de hele ontwikkelcyclus in bedenken. Wat mensen vaak niet weten is van dat ene geneesmiddel dat het uiteindelijk haalt tot een geneesmiddel dat beschikbaar is voor patiënten. Daar zijn vele mislukkingen, dat woord gebruik ik niet zo graag. Maar er zijn vele innovaties in ontwikkeling aan vooraf gegaan, waar je ook weer van leert uiteraard. Wat zijn belemmeringen? Om er eentje uit te pikken. Ik denk als je kijkt naar Nederland, niet het makkelijkste land om in te investeren, om het zo te zeggen, en innoveren. Daar proberen we uiteraard wel aan bij te dragen. Dat heeft ook te maken met een soms wat nauwe focus op de kosten in de gezondheidszorg. En dat kosten belangrijk zijn, dat staat voorop. Daar mag ook geen misverstand over bestaan. Als je kijkt naar het budget van het ministerie van Volksgezondheid, dat is even groot. Ongeveer even groot als het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. En dat zijn de twee grootste budgetten in de zorg. Dus dat daar voorzichtig naar gekeken wordt, dat is geheel begrijpelijk. Dat daarbinnen ook naar elk onderdeel wordt gekeken, is ook begrijpelijk. Geneesmiddelen maken daar een relatief klein deel van uit. Ongeveer 6% van onze totale zorguitgaven gaat naar geneesmiddelen. Toch zit er wel een bovenmatige aandacht op de kosten juist daarvan. En nogmaals, voor een deel is het begrijpelijk.
Welk deel is volgens jou niet begrijpelijk?
Nou, waar iets minder naar gekeken wordt, is de opbrengstenkant van dit hele verhaal. Als in van wat ik je net al aangaf, als een patiënt succesvol wordt behandeld, los van het medische effect en de impact op de kwaliteit van leven of de lengte van het leven die voor de patiënt probeert te hebben, is wat die patiënt vervolgens maatschappelijk weer kan. Of sowieso het investeren in deze bedrijfstak, dat levert werkgelegenheid op. Dat levert samenwerkingen met anderen op. Dat levert dus maatschappelijke en economische impact op. En dat onderdeel is in de maatschappelijke discussie hierover zwaar onderbelicht. En vooral in Nederland. En dat is een obstakel helaas.
Als ik eraan toe wil voegen, ik denk dat wat voor mij als relatieve leek, alhoewel ik in de zorg rondloop, van belang is. En dat is denk ik uit corona heel duidelijk naar voren gekomen. Dat we als Nederland ervoor moeten zorgen dat we ook een zelfstandige farmaceutische ontwikkelpraktijk hebben. Anders zijn we volledig afhankelijk van derden. En in bepaalde gevallen, nou corona is daar een mooi voorbeeld van, sta je dan als nummer 4, 5 of 6 in de rij. Dus ik denk dat het juist heel belangrijk is dat je als Europa, hetzelfde als met AI, maar ook in de farmacie en specifiek ook Nederland zelf, eigen farmaceutische ontwikkelcapaciteit, kennis en kunde heeft.
Ja, ik sluit me daarbij aan en daar is ook sprake van. Hè. Kijk, natuurlijk werk ik voor een bedrijf dat onderdeel is van een wereldwijd concern. Maar zoals net al aangegeven, wij hebben heel veel capaciteit in Nederland, in België, in een aantal andere Europese landen. Nou, er is op dit moment heel veel gaande in de geopolitiek, om het maar zo te zeggen. En ik denk, als je kijkt voor Europa als geheel, het is natuurlijk niet voor niks dat Draghi daar een rapport over heeft uitgevaardigd onlangs, waar ook wel wat aanwijzingen aan ons als industrie, maar dan heb ik het niet alleen over de industrie waar ik zelf voor werk, maar aan onze bredere industriële maatschappij, om het maar zo te zeggen, instaan. Dus, en die zijn denk ik in lijn met wat Geert-Jan net aangeeft. Dus het ervoor zorgen dat we in Nederland deze industrie en andere Europese landen dus kunnen behouden en verder kunnen uitbreiden, dat is wel een belangrijk iets inderdaad.
Denk je dat de Nederlandse overheid daar voldoende van doordrongen is?
Dus ik denk wat goed is dat er onlangs afgelopen april heeft het ministerie van Economische Zaken de zogenaamde biotech-strategie gepubliceerd. Ook hebben ze onlangs nog een plan gepubliceerd om de uitgaven aan R&D in Nederland naar 3% van het BBP te krijgen. En ik denk dat dat goede bewegingen zijn. Maar er is dus nog wel meer nodig. In lijn met wat ik net al aangaf, er is ook een soort van maatschappelijke waardering nodig voor het feit dat investeringen door bedrijven ook wel bijdragen aan het verdienvermogen van het land. Sociale voorzieningen, die kan je niet gratis uit de lucht opsnuiven uiteindelijk. Dat moet wel ergens vandaan komen. Vandaar dat het woord verdienvermogen mag misschien een vaag begrip zijn voor sommigen, maar is voor het welbevinden van, of het welvaren van het land en het welbevinden voor ons als burgers van ongelooflijk belang.
Hoe is het nu met die maatschappelijke waardering?
Dat kan eigenlijk nog wel een stukje beter. Ik denk dat in lijn met wat ik net ook aangaf, van er kan in ieder geval meer waardering zijn voor de opbrengstenkant van dit geheel. Dan heb ik het over dus de indirecte opbrengsten. En mensen die kunnen deelnemen aan de maatschappij, sociale processen. Werk, wat op zich ook, als je dat dan toch in monetaire waarde zou willen uitdrukken, heel veel waarde heeft. Dus in maatschappelijke en economische zin. En dat deel is absoluut onderbelicht in de publieke discussie hierover.
Wat zou er wat jou betreft nu beter kunnen of beter moeten?
Dus ik denk, het belichten van dat stuk. En het met z'n allen daar wat meer de focus op hebben. En nogmaals, ik snap heel goed, hè, begrijp me niet verkeerd, dat er budgetten onder controle moeten worden gehouden. Maar ook toekomstige budgetten moeten onder controle worden gehouden. En als je dan kijkt in de zorg specifiek, hebben we daar een ongelofelijke uitdaging. Net als in wat andere landen die een vergelijkbare demografische ontwikkeling als Nederland gaan doormaken. Ja, en moeten we dus ook wat langer termijn denken om deze maatschappij en dit land ook voor onze kinderen en kleinkinderen een prettige omgeving te laten zijn.
Ja, met nieuwe medicijnen, therapieën, vaccins, baanbrekende innovaties. Ja, dat is onmisbaar voor een goede toekomst.
Ja, absoluut.
En wat ik dan nog mis, en dat ook het belangrijke is, en ook die geldt ook voor de sector waar ik nu voor zit, maar ook in de medische sector en de farmacie en de et cetera, is de menskant. Ik denk dat wij als Nederland ook moeten zorgen dat we voldoende mensen opleiden en mensen geïnteresseerd blijven houden in dit soort vakgebieden. En dat we die ons succes uiteindelijk maatschappelijk bestaat erin of wij voldoende mensen kunnen opleiden, trainen en behouden voor Nederland om die kennis te kunnen blijven geven. En daar begint het wel heel spannend te worden.
Ja, je denkt dat gebeurt gewoon nu niet goed.
Nou, toevallig ken ik deze ter wereld ook aan de kennisinstellingenkant. Ik denk dat de technologiekant en ook de farmaceutische onderzoekskant apart gebieden zijn waar het kritisch is of we daar voldoende intake aan studenten kunnen krijgen en studenten kunnen behouden. En dan vervolgens de mensen ook weer kunnen behouden voor Nederland.
Ja, Michel, ja, sluit ik zie
me daar
knikken.
Echt volstrekt bij aan, absoluut. En dat is, als je het hebt over lange termijn denken, is dit er ook eentje. Dat is even een voorbeeld vanuit ons bedrijf. Ik gaf je net al aan. Wij hebben een zwaartepunt op het Leiden Bioscience Park. Ja, dus wij proberen daar in die regio ook samen te werken met de hogeschool bijvoorbeeld, maar ook met MBO. Omdat je uiteindelijk wil je ook jonge mensen enthousiasmeren om in deze, ja, vind ik zelf heel erg gave bedrijfstak actief te worden. En daar hebben we, ik denk dat we in algemene zin, dus over verschillende economische sectoren heen, wel een uitdaging hebben naar toekomstige talent. En nogmaals, dat heeft ook met die demografie te maken waar ik het eerder over had. Maar het mogelijkheden kunnen bieden om werkzaam te worden en blijven in deze bedrijfstak is een belangrijk. En denk daarbij ook aan het mogelijkheden bieden voor buitenlandse studenten.
In Topic Talks gaan we dieper in op de trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland.
Er gebeurt momenteel heel erg veel op het gebied van wet en regelgeving rondom AI. Gert-Jan, jij zit daar middenin. Wat zijn de belangrijkste ontwikkelingen die jij op dit moment ziet?
Ik zit er eigenlijk genoeg aan twee kanten in. Ik zit er in aan de kant van wetgeving rondom AI, zoals jij het zegt. Dus wat voor wetgeving heeft nou impact op alles wat er om AI gebeurt? En andersom, wij werken met wetgeving binnen AI. Dus aan beide kanten. Als je naar AI kijkt, is eigenlijk de simpelste wetgeving die er is, tegelijkertijd het complexste. Dat heet dan de AI Act. Een samenstel van regelgeving die kansen biedt, maar ook beperkingen biedt aan het ongeremd laten werken van AI-technologie in onze maatschappij. Ingewikkelde, complexe materie die nog niet helemaal uitgekristalliseerd is, maar die op Europees niveau geïmplementeerd gaat worden nu en komend jaar. En eigenlijk voor de meeste mensen betekent het een soort van beveiliging die wordt aangelegd, zover je het kan beveiligen, tot waar kan je gaan met AI, hoe wordt met data omgegaan, hoe wordt met je gegevens omgegaan. Aan de andere kant is AI een vorm, een technologie in een veel breder spectrum. Dus dat heeft ook te maken met cyberveiligheid, cloud, allerlei processen in bedrijven. Dus het gaat er eigenlijk om dat allemaal, dat hele samenstel veilig moet gaan gebeuren. En dat je daar ook als maatschappij vertrouwen in hebt. En daar hebben we afspraken voor gemaakt en certificaten voor.
Nou heb je mensen die heel enthousiast worden van AI. Je hebt mensen die er bang voor zijn. Als we even naar het positieve gaan. Wat vind jij de mooie dingen van AI die jij ziet?
Nou, te beginnen de uitkijken dat het voor een stukje een hype is. En de meeste mensen als je over AI praat, praten over spiegeltjes en kraaltjes zoals ik het noem. En over toeltjes en over chat en ChatGPT. Maar dat is een hoekje van AI, zogezegd. En AI... De meeste mensen gebruiken thuis al AI. De meeste mensen hebben een slimme energiemeter. De meeste mensen hebben een cv-thermostaat in de woonkamer zitten die ze op alle mogelijke manieren kunnen benaderen. Dus het zit al overal om ons heen. En ik denk de echte stap die met AI nu gebeurt, en daar word ik razend enthousiast van, is dat je processen in bedrijven anders wil gaan vormgeven. Je gaat de relatie tussen een klant en bedrijf anders leggen. In de wereld waar ik in zit, ben je bezig met wetgeving, met advocaten. Maar we gaan nadrukkelijk ook relaties leggen met de klanten van advocaten, die ook in één keer door AI allerlei dingen kunnen doen. Dus je verandert patronen. En om die patronen te kunnen veranderen, maak je gebruik van AI. Dat is echt wat anders dan een toeltje.
Dat doe jij natuurlijk ook met Genial, een juridische AI-assistent. Kan je vertellen wat dit precies is?
Ja, uiteindelijk wat je ziet in alles wat met wet en regelgeving te maken heeft, ligt vast. Enerzijds is dat gewoon openbaar in Nederland, in de rest van Europa niet. Dus de wetten zijn openbaar, de rechtspraak is openbaar, alhoewel maar een klein gedeelte is. Rechtspraak.nl, wetten.nl. Maar een veel groter deel is de mening van experts over die wetten. Jurisprudentie wordt dat wel genoemd, of commentaren. Dan heb je allerlei chique woorden daaromheen. Dat is eigenlijk iemand die uit het vakgebied komt, die zegt, ik zie die uitspraak, ik zie die wet, ik interpreteer hem zo. En iemand anders gaat er weer op reflecteren. En dat is de essentie uiteindelijk van de rechtspraak, als het zover komt dat je bij een rechter zit, om de interpretatie van het geval en de interpretatie van de wetgeving daaromheen. En door AI maakt het mogelijk dat je dat veel sneller allemaal bij elkaar kan krijgen, dat je het totaal kan overzien. En dat is uiteindelijk wat wij bieden. We bieden dus uiteindelijk de mogelijkheid om al die uitspraken en die inhoud die wij ook zelf leveren. Wij werken met 2000 auteurs in Nederland die dat voor ons maken. En dat zijn veelal hoogleraren, mensen en universitair docenten, mensen die in het vakgebied werken, die er iets van vinden en die een naam en autoriteit zijn op dat gebied. Door AI is dat makkelijk doorzoekbaar. Maar kan je ook een document erin zetten en vanuit het document weer gaan schakelen. Dus er ontstaan heel veel nieuwe toepassingsvormen, waardoor de kwaliteit en de toegankelijkheid van het recht omhoog gaat.
En daarmee verandert eigenlijk de hele manier van werken of naar oplossingen zoeken.
Ja, dus wat je ziet bij even AI in de breedte, even los van wet en regelgeving, gaat het in Europa snel. In Nederland gaat het heel snel. In Nederland zijn we nog steeds in Europa gezien het meest digitaal aangesloten land. Bijna iedereen heeft hier 5G. Iedereen heeft een kabel thuis. Dat ervaren wij allemaal als normaal. Als je over de snelweg rijdt, kun je gewoon doorgaan met via DAB of via internet op dit programma beluisteren. Dat is niet normaal in de rest van Europa. Daardoor zijn we ook vaak een pilotland voor allerlei digitale toepassingen. En zie je ook dat er ongelooflijk veel digitale activiteit in Nederland is. En als je dan kijkt in welke markten is op dit moment wet en regelgeving. Nou, vorige spreker Michel, ook de zorg is twee. De agro, heel gek, maar de agro in het Westland, wat super high tech is. Zijn drie sectoren die heel hard gaan met AI op dit moment. En heel hard is Europees, op Europees niveau gaan wij hard. En AI en wetgeving betekent dus dat het hele samenwerkingsverband van partijen binnen het gebruik van wet en regeling gaat veranderen. Dat is hoe advocaten werken, dat is hoe fiscalisten werken, maar dat is ook hoe de afdeling HR in een bedrijf werkt. Want die maakte vroeger gebruik van of boeken of de jurist in de organisatie of huurde een advocaat in. Maar nu komt in één keer de bereikbaarheid van wet en regelgeving gewoon op de desk bij de HR-consultant binnen. En die kan er gewoon gebruik van maken. En dat is dan exact dezelfde kennis als waar de advocaat gebruik van maakt. Dus het is een fundamentele change in de maatschappij die eraan plaatsvinden is.
De wereld verandert dus echt. Ja, ja, kan je iets vertellen over hoe die wereld eruit gaat zien hierdoor?
Je krijgt allerlei andere verbanden. Ik denk dat allereerst in mijn optiek is het niet goed om te denken. En dat zie je deze maanden heel sterk. Alle bedrijven zijn bezig met begrotingen. Daar begint de eerste fout. We maken een vijfjaarplan. Een vijfjaarplan voor op het gebied van AI of bedrijven die met AI werken is totaal ridicuul. Want niemand kan dat maken. Sterker nog, een AI-plan voor 3 jaar is al bijna niet te maken. Want AI gedraagt zich in iets wat elke 3 maanden zichzelf vernieuwt. Totaal vernieuwt. Dus elke 3 maanden. Dus 2 keer 3 is 6 kunnen we overzien. 3 keer 3 is 9. Kunnen we net overzien. Ik heb geen idee waar we over 12 maanden staan. En ik niet. En om mij heen ook niet. Dat begint het mee. Dat de bepaalde onzekerheid ook in de maatschappij brengt. Wat het gaat voortbrengen. De andere onzekerheid is. Of de andere misvatting is. We moeten AI gaan inzetten. Want dan kunnen we kostenreductie doorvoeren. Dat is echt heel plat benaderen. En misschien zal het zo zijn. Maar dat is ook met een andere IT oplossing. Of een andere procesoplossing ook het geval. Ik zeg dan wel eens, dan zijn we eigenlijk gewoon een beetje lui geworden dat we dat zelf niet meer kunnen bedenken. Dat we de AI voor nodig hebben om het anders te doen. Met behulp van AI kan je processen fundamenteel anders vormgeven. Waardoor er capaciteit vrijkomt die je op een andere manier kan gaan inzetten. Dus in de wet- en regelgevingskant ga je heel nadrukkelijk zien dat human AI, dus de inzet van menselijke kennis, weer heel belangrijk gaat worden. Voorbeeld in een advocatenkantoor, klassiek. Dat heet dan advocaat-stagiair en advocaat de eerste 4-5 jaar heel veel handwerk, heel veel jurisprudentieonderzoek, notities hier 's nachts herlezen, opnieuw opschrijven. Dat gaat met AI, dat gebeurt nu met AI steeds meer. Dat betekent dat daar kennis vrijkomt. Anderzijds, de vraagstukken die van klanten bij advocaten uitkomen, zullen steeds complexer worden, omdat de basis hebben ze zelf al gedaan. Dus moeten ze echt gaan nadenken, echt die hersenhelft te laten kraken om tot de oplossing te komen. Dus wat je gaat zien in die omgeving is dat een typische partner in een advocatenkantoor veel meer inhoudelijk werk zal moeten gaan leveren. En dat de uitdaging erin zit hoe je jong talent kan opleiden. Want waar ze vroeger 4 jaar over deden om een goede notitie te schrijven of jurisprudentieonderzoek, doe je nu in een paar minuten.
Ja.
En die hele wisseling, die gaat dus niet alleen door het advocatenkantoor, die gaat door elk bedrijf heen in Nederland.
Merk je dat er veel weerstand is? Want er zijn natuurlijk, we hadden het net even over de positieve dingen, maar er zijn natuurlijk ook een hoop mensen die ja, bang zijn, het spannend vinden.
Ja, ik denk
moeite
dat
hebben
de basis,
met zo'n ontwikkeling die je net als laatste noemt.
Ik denk dat iedereen, iedereen weerstand heeft. En ook daar weer de tijd. Laat ik zeggen, het geldt nu nog steeds. Maar denk vorig jaar oktober, ieder bedrijf in Nederland zei, je mag niet met ChatGPT werken. Levensgevaarlijk is het ook. Want je kan documenten, bedrijfsgegevens heel makkelijk kwijtraken. Maar expliciete opdrachten niet meer werken. En tegelijkertijd weten we allemaal, bijna iedereen die een beetje digitaal is, heeft ChatGPT op zijn iPhone, die werkt er privé mee. Dus waar is dan precies het verschil? Zelf werk ik met ChatGPT, met Perplexity, met Geniaal, met Cloud, met verschillende toolings ook weer door elkaar. Dus je ziet dat dat sneller gaat. Vorig jaar oktober zag je echt nog dat je voor wat betreft de wet- en regelgevende kant nadrukkelijk moest uitleggen wat het überhaupt is. Wat AI eigenlijk is. We zitten nu een jaar later en nu is het hoe kunnen we het implementeren? En dan erachteraan komt toch alweer de, niet zozeer de angstfactor, maar het onbekende wat bij innovaties hoort, de adoptie zoals we het noemen. Hoe krijgen we de mensen aan in het gebruik van dit soort oplossingen? En daar zit schroom om mee te werken. Maar dat is niet anders dan de eerste keer dat we Word voor de neus kregen. Corona, kan ik me goed herinneren, maart, april 20 gingen we collectief over van conference calls naar Teams. En in één keer konden we het. Terwijl we daarvoor, als dat niet was geweest, hadden we het niet gedaan. Dus het opvoeden van, het meenemen van de mensen in de veranderingen die mogelijk zijn, maar dan continu, ja, dat is ook belangrijk.
Hoe nemen we ze mee?
Dat is denk ik ook maatschappelijk een grote uitdaging en zorg op meerdere niveaus. Vanuit ons, uit Lefevre SDU, nemen we mensen mee door ze niet alleen maar een toeltje te bieden met heel veel kennis erachter van al die mensen die en auteurs die voor ons werken. Maar door ook met onze klanten nadrukkelijk te kijken hoe kan je het nou het beste inzetten? Hoe kan je het gebruiken? Hun mensen trainen, ambassadeurs trainen, het hele parcours. En eerlijk, dat is ook voor ons nieuws. Want klassiek verkochten we wetboeken. En nu zitten we één keer in een technologiebedrijf en met consultants zijn we bezig om de mensen aan de hand mee te nemen. Maar maatschappelijk moeten we ook aan de bak. Dus uiteindelijk als je niet uitkijkt, en dat is een risico, krijg je een maatschappij waarbij mensen die in bedrijven werken die met AI bezig zijn, of mensen die uit zichzelf ermee bezig zijn, heel hard gaan op AI. En een heel groot gedeelte van de maatschappij en heel veel MKB-bedrijven achterblijven. En dan is AI echt anders dan IT. IT kan je zeggen, weet je wat, kijk het even aan en ik kom een jaartje later. Maar AI kan je niet inhalen. Dus degene die met AI onderweg zijn, kan je niet meer inhalen. Dus de echte maatschappelijke uitdaging is, hoe krijgen we die awareness, die betrokkenheid van iedereen in de maatschappij, dat we met AI is here to stay. Er zit een hype element in, dus we moeten wel gewoon Hollands nuchter blijven. Maar je moet nu wel aan de bak met AI in bedrijven, maar ook gewoon met consumenten moet je aan de bak.
Dit is Topic Talks. Hier hoor je de laatste trends en ontwikkelingen rondom innovaties in Nederland. Topic Talks informeert, inspireert en adviseert. Met Anna Neeltje de Boer.
Michel, de missie van Johnson & Johnson is het verbeteren van de gezondheid, de kwaliteit van leven en het oplossen van ziektes. Als we nu kijken naar de toekomst, wat zijn jullie belangrijkste doelen en ambities op dit moment?
Ja, ik denk die missie zal absoluut blijven. Ik bedoel, dat is waartoe wij op aard zijn, om het maar even poëtisch te zeggen. En het doel is om zoveel mogelijk gezondheidsproblemen op te lossen. Ook de nog onopgeloste problemen. En daarmee bedoel ik, als je bijvoorbeeld kijkt binnen de oncologie, dan zijn daar dankzij farmaceutische innovaties, die ik er dan even als voorbeeld uitpik, hebben daar ongelooflijke verbeteringen in plaatsgevonden. Er zijn nu kankers die onder controle gehouden kunnen worden, daar waar mensen er vroeger relatief snel aan overleden helaas, of zelfs te cureren kankers. Helaas, kanker is een verzamelbegrip en er zijn er zeker ook nog een aantal waar echt nog uitdagingen in zijn. En dan druk ik me nog voorzichtig uit, maar denk ook aan grote ziektes als Alzheimer bijvoorbeeld, waar veel farmaceutische bedrijven al mee bezig zijn geweest. Als je kijkt naar die toekomst, als we even terugbrengen bij het onderwerp van dit programma. Ik heb je aangegeven van wij investeren ongelooflijk veel in dit land. En dat doen we ook omdat Nederland heel goed geschudde kaarten heeft op life science en health. We hebben een relatief compact land op een prettige plek in Europa. Toegangswegen naar Europa. We hebben veel onderzoeks- en kennisinstellingen. En dat allemaal als de snelwegen een beetje meewerken op één dag rijden van elkaar, zou ik maar zeggen. Het is van belang dat we de balans houden tussen die mogelijkheden om te investeren en vervolgens ook de mogelijkheden om je middel goed en snel bij patiënten te brengen. Want als je een middel goed en snel bij een patiënt kan brengen, dan is dat niet alleen gunstig voor de patiënt in kwestie, maar ook voor de hele onderzoekscommunity. Hè, voor artsen om nieuwe ervaring op te doen, met nieuw onderzoek mee te doen en vanwege de maatschappelijke impact. En zoals eerder aangegeven, het goed en snel toegang, zonder iemand tekort te willen doen overigens, laat me dat voorop stellen. Daar kunnen we nog wel wat verbeteringen aan te brengen. Ik was eigenlijk wel geïnspireerd door het blokje van Geert-Jan zojuist over AI. Ik ben totaal geen expert op dat gebied. Ik zit in Geert-Jans woorden, denk een beetje in de spiegeltjes en kraaltjes. De categorie waar ik echt onwijs geinig vind.
Wel belangrijker dan dat hoor.
wat ik echt heel leuk vind, wat je met ChatGPT in presentaties, slides en noem het allemaal maar op kan doen. Maar daar moeten natuurlijk ook nog veel meer mogelijkheden in zitten om dingen efficiënter met elkaar te gaan doen. En nogmaals, ik ben geen expert, maar ik ben daar wel hoopvol naar de toekomst, onder andere op dat gebied.
Prinsjesdag was ook wel iets wat jullie hebben gevolgd. Wat hebben jullie nodig van het nieuwe kabinet?
Dus ik denk, wat ik eerder al aangaf, kijk, Prinsjesdag gaat natuurlijk om het op orde krijgen van het budget. Met name voor de komende tijd. En wat heel belangrijk is, is die focus ook op wat levert het allemaal op. Een gezonde patiënt kan werken. We weten dat we behoefte hebben aan arbeidskrachten. En we weten, dan noem ik toch nog één keer dat woord, dat we behoefte hebben aan verdienvermogen van Nederland. En om daar te investeren in dus maatschappelijk en daarmee ook economische impact. Dus het zien van de opbrengstenkant van dit hele verhaal, zowel voor de individuele patiënt, zijn of haar naaste, maar ook de hele maatschappij, dat is echt ongelooflijk belangrijk.
Geert-Jan, hoe kijk jij naar de toekomst van de digitalisering en de cybersecurity?
Heel spannend. Ook wel absoluut positief. Ik denk dat het een aantal onderwerpen bij elkaar brengt die losse eilandjes waren, die nu heel actueel worden en waar je gewoon moet zorgen, dat is een 1 of een 0. Je voldoet eraan, je hebt het op orde of je hebt het niet op orde. Dus je kaf en koren wordt gescheiden vrij snel. En ondernemingen die dat goed doen, hebben een goede kans om ze succesvol te zijn. Degene die hier het kantjes mee aflopen, dat is heel snel afgelopen. En ik denk dus dat ook belangrijk is om als maatschappij goed onder aandacht te blijven brengen en mee bezig te gaan. Want AI heeft natuurlijk enorm veel kansen, maar ook risico's dat data overal terecht komt. En daar moeten we mensen van bewust blijven maken. Maar dat is niks anders dan we met Google ook al hadden, of allerlei search engines die er zijn. Dus ik denk dat het vooruitkijkend is een samenwerking tussen processen, mensen en technologie. En daar is veiligheid een vast onderdeel van. En ik denk dat wij, wat wij doen, specifiek met wetgeving als Lefebvre SDU, en dan heet het Geniaal. En Geniaal komt van in Frankrijk en Zuid-Europa, is kunstmatige intelligentie AI. En dan is IA een ingewikkeld woord. Geniaal. Dat begrijpt iedereen. En dat is het. Dat is alles gaat om trust en vertrouwen. Wetgeving is een 1 of een 0. Het klopt wel of het klopt niet. En op die scherpste van de snede, daar komen wij vandaan. Uit die contentkant zullen we altijd blijven doen. En dat in combinatie met technologie. Dat betekent dat het veilig moet gebeuren.
En de ambities van Lefebvre SDU?
Het gemak en het toeval wil. En af en toe, elk nadeel heeft zijn voordeel, zeggen ze dan netjes in Amsterdam. En daar ben ik trots op. Is dat we steeds belangrijker worden en beseffen dat we als Europa en als Nederland een zelfstandige verantwoordelijkheid hebben op het gebied van technologie. En onze AI-oplossing is niet, wat ik al zei, een ChatGPT-versie. Het is technologie en content in één. Maar Europees. Het komt uit Europa, het is Europees. Het is van de verschillende landen waar de wetgeving zit. En daarmee is het anders, zeker aan de technologiekant, op dit moment geopolitiek van belang. Dat je een oplossing hebt die deels bijvoorbeeld uit de Amerikaanse omgeving komt, technologisch gezien. Er zit bij ons altijd big tech technologie in. Maar aan het einde van de dag is het een Europese aanpak.
Hoe kijk jij naar de toekomst?
Toekomst vind ik grappig. Ik zie jou daar maar kijken. Dat zien de luisteraars uiteraard niet. En dan zie ik iemand die hele grote vergezichten heeft. En ik denk dat ik ben al benieuwd waar we volgend jaar staan met deze technologie. En wat dat betekent voor de maatschappij. Aan de ene kant is het ontwrichtend. Aan de andere kant biedt het veel kansen. Ik denk dat een hele mooie voorbeeld is het juridisch loket. Dat is de sociale advocatuur in Nederland. Die eigenlijk klassiek niet voldoende geld heeft om toegang te hebben tot wet en regelgeving. Bij uitstek altijd makkelijk aan allerlei juristen kan komen. Maar die met dit soort tooling in één keer exact dezelfde kennis heeft. Er zit geen centimeter verschil tussen als tussen een Zuidas kantoor. Dus dat betekent voor de maatschappij een enorme toegevoegde waarde.
Michel, in een paar zinnen, hoe kijk jij naar de toekomst?
Nou, dus ik denk, ik kijk naar de toekomst heel positief in de zin van de impact die we kunnen hebben. En ook de impact op werkgelegenheid en de maatschappij in dit land. Op voorwaarde dat wordt gezien, wat we daar allemaal hebben liggen. En ook naar de kansen voor Nederland als het gaat over biotech en de bredere life science en health. Ik denk dat we daar, ik gaf al eerder aan, we hebben er een paar kaarten in Nederland die heel goed geschud zijn. En daar kunnen we nog veel meer mee doen in dit land.
Dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Michel van Achthoven van Johnson & Johnson en Geert-Jan van der Snoek van Lefevre SDU.
Dit is Topic Talks op Nieuw Business Radio.